Goedemorgen allemaal. Ik wil beginnen met weer sterk en moedig. Een stukje weer sterk en moedig. Dat komt uit Deuteronomium 31 vers 6. En het zijn de woorden die God naar Jozua sprak, maar ook de woorden die God tot het volk sprak. Vlak voordat ze op het punt stonden het beloofde land binnen te gaan. En waar misschien iedereen iets had van, dan komt alles goed. Dan lopen we naar binnen en de volken die daar zijn, die zeggen, wees welkom. Hier is ons land, hier is ons huis. Het is nu van jullie. Wij gaan wel weg. Misschien hadden sommige mensen wel dat plaatje in beeld. Als we het beloofde land binnengaan, dan komt alles goed. Maar dan zegt God het volgende. Wees sterk en moedig. En dat heb je niet nodig als alles vanzelf gaat. En dan staat er, wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd. En schrik niet voor hen terug. Want het is de Heer uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. God wist dat het volk een uitdagende tijd in ging. De Jordaan door, Jericho, Ai en andere steden. Er was een missie om in te stappen. En in die missie zegt God, wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heer uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. En ik geloof dat deze tekst ook geldt voor vandaag. Zoals voor de mensen voor vandaag. Nu zoals we hier zitten. Misschien wel één voor u die hier misschien wel zit die het moeilijk heeft. Maar wil God zeggen vanmorgen tegen u. Wees sterk en moedig, want ik ben bij je. En ik zal je niet loslaten en ik zal jou niet verlaten. En ze gaan dan ook met elkaar een uitdaging aan om het nieuwe land te veroveren. En 5 jaar lang strijdt Jozua om daadwerkelijk de land te veroveren. Het ging dus niet zonder slag of stoot. Het ging soms goed, zoals bij Jericho, maar soms ook zo fout, zoals bij Ai. Het ging niet allemaal vanzelf. Maar uiteindelijk krijgt iedereen zijn erfdeel en krijgt iedereen een stukje land toeverwezen. En nog blijkt het dat het niet allemaal vanzelf gaat. En als het land dan verdeeld wordt, zegt Caleb, ongeveer 85 jaar oud, geef mij de bergen van de reuzen maar. Ik ga ervoor. Wat een vuur, wat een passie. Nou, vorige week dinsdag hadden we bidstond en dat was wel mooi. Toen zei Hans, zei van, ja, nog 9 dagen en dan ga ik met pensioen. Maar zo'n man, zo'n Caleb, die was 85. Wat zeg je? Ja, anderhalf, niet die Hans. En anderhalf. Nee, Hans moet nog even. Maar, ja. Maar dat was wel mooi. Toen zat me aan het denken, met Gods Koninkrijk, dan ga je niet met pensioen. Dan is het niet van lekker rustig aandoen, een stapje terug. Maar dan ben je nog steeds bruikbaar in de gemeente. En zoals die oudere mensen ook zien, zoals een bed bijvoorbeeld. Dat is echt een voorbeeld voor mij. Zoals, ja, dat vind ik gewoon mooi. De mensen die op gaan staan, die bidden voor de gemeente, die er zijn. Die nog steeds op de bres staan voor de gemeente. Dat vind ik echt mooi. Dat is echt een voorbeeld. Maar zo'n voorbeeld zoals een Jozua en een Caleb. Dat is echt een voorbeeld voor mij. Die hadden een passie, die hadden een vuur. Maar het beloofd land, dat moest ook ingenomen worden. Het moest bewerkt worden. Een beloofd land is niet altijd een land wat dat maar waar klaar ligt. Het is een land wat beloofd is, maar waar God ook zegt van, daar ligt een taak, daar ligt een missie, daar ligt een taak voor ons klaar. En zo mogen wij ook een taak en een missie en een land bewerken hier in Ommen. En onderhouden. God heeft ons hier geplaatst. En dat is niet toevallig. Toeval is iets wat God naar je toe laat vallen. Dat is toevallig. Toeval is iets wat God naar je toe laat vallen. Dat vond ik echt wel een mooi stukje. Dat hoorde ik een keer in een preek. Maar dat raakte me echt. Het is geen toeval dat we hier zijn vanmorgen. We mogen juist arbeiders zijn hier in Ommen. Maar dat raakt me altijd zo vuur en een vuur van een Jozua en van een Caleb. En eigenlijk over de eeuwen heen, door de Bijbel heen, zie ik dat vuur zie ik terug. Zie ik terug ook vooral in de eerste gemeente. Dan zie ik die passie, dan zie ik die vuur van geef mij de bergen van de reuzen maar. Kom op, we gaan ervoor. En ik heb vandaag een fakkel meegenomen. Ik mag hem niet aandoen natuurlijk. Maar stel je voor dat die nou zou branden. Dan zie je een vuur. Dan zie je warmte. En het straalt wat uit. Maar vuur is ook een symbool van de Heilige Geest. De Heilige Geest doet harten smelten. De Heilige Geest vuurt de harten van de mensen aan. Het geeft warmte, het geeft licht. Het is aanstekelijk. En dan ontstaat er een vurig verlangen, als het goed is, om God te dienen, om God te eren, om hem te prijzen. Dan staat er verlangen om mensen om ons heen het licht te brengen. Een vuur dat niet zomaar uit kan worden gedoofd. En die vuur die ik zo door de hele Bijbel heen zie, van de Jozua tot de Openbaring, zeg maar. Diezelfde vuur is er nog steeds, ook vandaag, maar brandt die nog steeds in ons hart? Dat is een beetje de kernvraag van vandaag. Of staat die misschien wel op een laag pitje, omdat we misschien helemaal niet zoveel dingen meer kunnen en misschien dat we een beetje laks worden, dat kan natuurlijk ook, omdat we denken, we mogen toch maar 30 mensen de gemeente in, dus ik ga toch maar, blijf toch maar liever thuis. Maar dat is echt de vraag voor vandaag, brandt die vuur nog in uw hart? En die vuur, die zie ik echt zichtbaar in de eerste gemeente. En wat wij nu zijn als gemeente hier, vandaag, begint in Handelingen. En begint natuurlijk fantastisch mooi, zoals Cornelia een paar weken ook al over sprak. Met de uitstorting van de Heilige Geest, mensen komen tot geloof, er komen bekeringen, mensen laten zich dopen, gelijk een mega gemeente. Het is fantastisch. Maar toch is Handelingen niet alleen maar één zegentocht, waar alles fantastisch ging. En de heerlijkheid van God was er en er werd aangeraakt. En nu gaat alles vanzelf. Nee, zeker niet. Handelingen is eigenlijk, als je het leest, een eerlijk verhaal. Een verhaal van uitersten. Waar je ongelooflijk de kracht en de heerlijkheid en de glorie van God ziet doorbreken. Maar soms ook de rauwheid van het leven ziet. Handelingen is gewoon echt het eerlijke verhaal zoals het leven in elkaar zit. Het is een verhaal van opwekking, maar ook van grote druk en vervolging. En op een of andere manier horen ze bij elkaar. En soms de teksten wel naast elkaar. En het is bijzonder hoe de eerste gemeente zijn weg daarin vindt. Het is eigenlijk een wonder dat de eerste gemeente niet is uitgedoofd. Maar dat wij als vrucht van de eerste gemeente hier vanmorgen samen mogen zijn met duizenden andere kerken en gemeentes. En ik wil met u kijken naar de lijn in Handelingen. Als we de uitstorting van de Heilige Geest hebben gehad, dan is er in Handelingen 3 weer zo'n gloriemoment. En dat gaan we dan ook lezen. Handelingen 3, vers 1 tot en met 9. En houd uw Bijbel bij de hand, want we gaan nog wat meer lezen. Handelingen 3, vers 1 tot en met 9. En daar staat bij mij de kreupelen genezen. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdesgave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdesgave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Bent u ook met een verwachting gekomen vanmorgen? Hebt u de ogen ook op hem gericht? Maar Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, niet wat een Jacobus had of wat een Johannes had, zei Petrus, maar Petrus zei, wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en godlovend. En al het volk zag hem lopen en godloven. Een fantastisch moment waar je de heerlijkheid en de kracht en de glorie van God zichtbaar ziet worden. Maar gelijk na dat moment, dat iedereen nog in die roes is, van het mooie wat er gebeurd is, worden Petrus en Johannes worden opgepakt en belanden in de gevangenis. En ik zei al over Handelingen, Handelingen is een verhaal over uitersten. Maar als we verder lezen in Handelingen 4, vers 1 tot en met 4, staat, en terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Ziet u de tegenstrijdigheid? Als je vers 3 leest, dat is geen glorietekst. Ze worden gevangen genomen, ze worden opgepakt, Maar in vers 4 staat dat ze groeiden naar ongeveer 5000. Het leek wel alsof de glorie en de moeite hand in hand gingen. Ze hadden een soort van verband met elkaar. Het leek wel dat men dacht druk te zetten dat de gemeente zou krimpen, zou gaan stoppen, dat je eigenlijk het omgekeerde ziet. Dat je de gemeente juist zag groeien en bloeien. En dan worden Johannes en Petrus worden... En dan worden Johannes en Petrus worden opgeroepen bij de Sanhedrin. En dan lezen we verder in vers 5. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priestelijk geslacht behoren. En toen zij in het midden had doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man, bewezen waar hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, dat vind ik wel zo'n mooi stukje, ongeleerd en eenvoudig, maar ze waren leiders van de gemeente, verwonderden zij zich en herkennen zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden, wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk. Voor allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hen hun bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Gelukkig is dat nu niet zo. We mogen nog gelukkig onderwijzen en spreken in Jezus' naam. Dat is hartstikke fijn natuurlijk nog. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer omdat zij niets konden vinden om hen te straffen. Lieten zij hem gaan. Terwille van het volk, want ze verheerlijkten alle God over wat er gebeurd was. Tot zover. En wat ik zo mooi vind van deze tekst, is dat die vuur, die passie in Petrus en Johannes hart kon niet gedoofd worden. En dat is ook een uitdaging voor ons vandaag. Kan het vuur in ons hart gedoofd worden omdat we niet meer met zoveel bij elkaar mogen zijn? Of dat het nu wat anders gaat? Of kiezen we ervoor om de vuur, die fakkel als het ware, op te pakken? Zoals Johannes en Petrus ook deed. Hetzelfde vuur als van een Jozua en van een Caleb, dat je je niet laat leiden door angst of grote druk, maar dat je juist laat leiden door de Heilige Geest. Want in vers 8 staat, toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest. En ik denk dat dit de sleutel is van de boodschap. We zijn de Heilige Geest nodig. We zijn de Heilige Geest nodig hier in Ommen. We zijn de Heilige Geest nodig ook in onze gemeente. We moeten openstaan voor de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is ook een teken van olie. En olie en vuur, dat doet branden. En ik geloof dat het echt een ook voor ons dat geldt, zeg maar. Voor ons als gemeente. Hebben we de Heilige Geest nog in ons hart? En dat is zo mooi. Als je vervuld bent met Gods Geest, met de Heilige Geest, dan heb je dezelfde vuur als Jozua. Dezelfde vuur als een Caleb. Dezelfde vuur over de eeuwen heen, maar ook dezelfde vuur van de eerste gemeente. Dan ben je niet meer bang om te zeggen wie je bent in Christus. Want in vers 13 staat dat ze vrijmoedig waren. Ze waren vrijmoedig om het woord van God te verspreiden. En durf je er vooruit te komen, durf jij dat er ook vooruit te komen. Wil jij ook vrijmoedig zijn? En wil je ook zeggen tegen de mensen om jou heen dat Jezus jouw grote voorbeeld is? Dat hij jouw redder is? Dat hij de zaligmaker is? Dat hij de oplossing is in deze tijd, ook in de coronatijd? En dat we mogen laten zien aan mensen om ons heen dat wij anders zijn. Zoals deze fakkel licht is in donkere dagen. Het geeft warmte en het is aanstekelijk. En het verandert mensenharten. Laten we zo'n vuur zijn, laten we een fakkel zijn, laten we een fakkeldrager zijn. En laten we zo Jezus zichtbaar maken om ons heen. In dat stukje land dat wij gekregen hebben, hier in Ommen. En misschien is dat vuur, dat brandt in uw hart, misschien staat hij nu al op een laag pitje. Maar hij brandt nog, halleluja. En ik wil u aanwakkeren vanmorgen. Dat er weer een verlangen mag gaan komen in ons hart. Een vurig verlangen, die niet meer kan uit worden gedoofd. Echt een verlangen dat we met rijen hier voor de deur gaan staan op de zondag. En dat we mogen gaan uitstrekken naar de mensen om ons heen. En dat de oudsten mogen zeggen, sorry, je kunt er nu even niet in, volgende week ben je aan de beurt. Dat is echt een verlangen in mijn hart. Maar misschien denk je, ja, maar Jefter, je hebt mooi makkelijk praten, mijn vuur is gedoofd. Nou, dan mag je vandaag die beslissing weer gaan nemen om weer die fakkel als het ware weer op te pakken. En dan mag je vragen van, Heer, geef me die passie. Geef me de fakkel, geef me de vuur terug, zodat ik een lichtdrager mag zijn in deze wereld. Zodat ik een fakkeldrager mag zijn. En misschien is het ook wel goed, als u dat wil, als gemeente ook kenbaar te laten zijn, zeg maar. Ook om een statement te maken, als u dat wil, om te gaan staan en samen met mij die fakkel als het geestelijke, voor de geestelijke wereld eigenlijk, om te laten zien, ik wil een fakkeldrager zijn. Ik wil mensen veranderen door Jezus. En als u dat wil, dan mag u nu gaan staan en gaan we er ook voor bidden. Om samen met mij fakkeldrager te mogen zijn. Ja, dank u Vader dat we hier zijn gaan staan, Heer. En ik geloof, Heer, dat het nodig is dat we een fakkeldrager mogen zijn, Heer. Dat we vuur mogen brengen naar de mensen om ons heen, Heer. En dat een vurig verlangen weer mag komen in ons hart, Heer. En misschien zijn er wel mensen gaan staan, Heer, die het vuur kwijt zijn geraakt, Heer. Maar misschien ook wel mensen die via de livestream kijken, Heer. Die dat nu ook ervaren, Heer. Dat ze misschien wel wat passief zijn geworden, Heer. Maar ik bid, Heer, dat die vuur, de verlangen, Heer, dat weer terug mag gaan komen in hun hart, Heer. En daar zijn we u bij nodig, Heer. Daar zijn we de Heilige Geest bij nodig. En ik bid u, Heer, God, Heilige Geest. Raak nu de mensen aan in de naam van Jezus. Dewaai ons huis, Heer. Dewaai onze gemeente, Heer. Ga door de rijen heen, Heer. En raak de mensen aan, Heer. En dat ze fakkeldragers mogen zijn. Dat ze vol vuur, vol verlangen mogen gaan staan, heren. Die nu zijn gestaan, heren. Dat ze ook echt bewust een keuze gemaakt mogen maken vandaag, heren. Om die fakkel weer op te pakken, heren. Een fakkel van een Jozua en van een Caleb. Maar ook van de eerste gemeente. Diezelfde vuur is er nog steeds, heren. En dat bewerkt u door de Heilige Geest. En daar mogen wij ook voor danken, heren. Dat u ons daarin bekrachtigt en sterkt. Dat u ons de kracht geeft om door te gaan door de strijd, heren. Heere God, ik dank u, Heer, dat u ons rust geeft, zoals dat lied net zei, Heer. U geeft rust in mijn ziel. En zo mogen wij ook rust hebben, Heer, in deze bizarre tijden, Heer. Maar we mogen wel het vuur, de verlangen van u krijgen, Heer, om mensen aan te moedigen, om mensen aan te raken, Heer. Om mensen kracht te geven, Heer, om mensen zo vooral zichtbaar te maken wie u bent. En dat is Jezus. Dat er een oplossing is hier in deze wereld. Dat er rust is, maar dat bent u. En dat het moet geleid worden door de Heilige Geest. Vader, ik dank u dat u in ons hart het bewerkt. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Amen.